onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente nu samen Psalm 5. We zingen de versen 1, 11 en 12. Psalm 5, de versen 1, 11 en 12. Gemeente, luisteren wij nu naar de heilige wet van de Heere en zingen wij daarna Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6, nadat wij eerst gebogen hebben voor de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, vindt u in Johannes 21. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. En daar lezen wij nu Gods woord, die de woorden van onze tekst zijn. En na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij ook denken aan broeder en zuster Kees en Annie Hartman, die in de afgelopen week het voorrecht van de Heere mochten ontvangen dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Zullen we bidden en danken. Heilige Heere, die het ons vergunt om in uw huis te zijn. We zeggen u dank voor dit voorrecht. En dat u ons allen ook hebt bewaard in deze afgelopen week. Dat u aan ons gedacht hebt. Dat u ons gegeven hebt alles wat wij nodig hadden. Dat u ons leven gespaard hebt, dat u zegeningen en voorrechten hebt geschonken. En er waren er weer zoveel voorrechten en zegeningen, alleen al in deze afgelopen week, dat wij ze niet eens kunnen optellen. En we belijden u dat we zoveel van die zegeningen alweer vergeten zijn. En we belijden u daarnaast dat wij ook zaken gezegd hebben waar we nooit meer aan teruggedacht hebben. Zaken die we nooit hadden mogen zeggen. We belijden u de zonden van onze lippen. En dat wij onrein zijn van lippen. En dat wij voor uw heiligheid niet kunnen bestaan. Dat wij het ook niet verdienen dat u ons hier vanmorgen brengt in uw huis. Dat wij er geen recht op hebben om onder het evangelie van vrije genade te mogen zijn. Wat bent u goed voor ons. En we belijden u uw goedheid en uw trouw aan ons, die maar ontrouwe mensen zijn. Heere, wilt u verzoening geven over al onze zonden? Wilt u het kwaad dat ons aankleeft ons niet toerekenen? Maar wilt u dat naar uw grote barmhartigheid, ter wille van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, wil ons dat kwaad niet toerekenen, maar wil het kwijtschelden. En wij bidden u of u daarnaast door uw Heilige Geest ons zicht wil geven op u, o Heere Jezus, dat wij zicht mogen hebben op uw werk. En dat wij het mogen leren voor het eerst of bij verdieping. Want uw volk raakt hier nooit in uitgestudeerd. Dat we het mogen zien dat u noodzakelijk bent. Dat u alleen de zaligheid verdient. Dat u degene bent die wij zo dringend nodig hebben. Wij bidden u dan, wil in onze harten een honger en dorst naar uw woord opwekken. Want wanneer er een honger naar uw woord in ons hart en leven aanwezig is, dan zullen we ook tijd vrijmaken om uw woord te onderzoeken. En dan zullen we ook andere zaken ook onszelf ontzeggen ter wille van uw woord. Ja, wat wij ten diepste nodig hebben is een honger en dorst naar de gerechtigheid. Een honger naar uw woord. En dat we dat woord van u leren indrinken. Omdat dat woord niets anders dan de Heere Jezus Christus is. O, wil ons deze gaven schenken. Dat wij u, de Heere Jezus, mogen overhouden als onze enige hoop. Als onze enige troost, als ons leven. O, wilt u voor ons alles zijn, Heere Jezus. Wil ons leiden door uw woord en geest. En wilt u geestelijk leven verwekken in het midden van de gemeente. Gebruik daartoe, bidden wij u, uw heilig woord. Wanneer het visnet van het evangelie weer neergelaten wordt in het midden van de gemeente, wilt u geven dat er grote vissen daarin gevangen mogen worden. En mogen we het zo zeggen dat er grote zondaren gevangen mogen worden. Dat mensen zich mogen uitroepen tot u. Ik ben verwond, o wees mij, o God. Wees mij de zondaar genadig, dat er uit diepten van ellenden tot u geroepen wordt, tot u die verlossing kunt zenden. Heere, geef dat er zo een aangebonden leven mag zijn in ons midden aan uw genadetroon. Dat wij alle hulp en heil van u alleen verwachten. Heere, wilt u bekeren hen die hier geen smaak aan hebben, die hier geen lust in vinden. Wilt u hen bekeren, hen verlossen, hen trekken, hen te sterk worden. Heere, wilt u zo wonderen doen in ons midden, dat een nieuw leven geboren mag worden, nieuw geestelijk leven gevonden mag zijn. opdat uw naam verheerlijk mag worden, opdat de gemeente voortgezet mag worden en voortgeplant mag worden, dat er een nieuw geslacht mag opstaan, dat u vreest en dat de schatten van uw woord leert waarderen en dat ze leren in stilte de lofzang op te zenden tot u, dat ze achter gesloten deuren daarbij voor uw aangezicht bij uw vrede ontvangen. Heere, wilt u uzelf schenken, want zonder uw aanwezigheid zal er niets gelukken. Wij zien op naar u, Heere, om wonderen te verrichten, wonderen van genade, dat zondaren die melaat zijn gereinigd worden, dat blinden het gezicht ontvangen, dat doden het leven verkrijgen. Heere, wil zo werken. Ook vooral wilt u het schijngeloof ontmaskeren en de eigen gerechtigheid wat ons allen kan aankleven, wilt u ons daarvan verlossen. O, zegen uw woord. Gedenk uw dienaar als hij uw woord mag bedienen. Bedouw hem met uw Heilige Geest. Schenk hem uw licht en uw wijsheid en uw inzicht. En wil hem leiden tot de eer van uw naam en hem heiligen om in uw dienst te staan. Zegen heel de gemeente in het luisteren, ook zij die thuis met ons meeluisteren. Ontferm u over hen, schenk hen uw ontferming, liefde en genade. Heere, wil in ons midden zo zijn. We bidden u voor de zieken, hen die het moeilijk hebben. Heere, wilt u voortdurend bij broeder Leen van de Bos zijn? Ontferm u over hem en geef dat hij genezing en kracht mag ontvangen bij de behandelingen die hij ontvangt daar in Bos en Duin. Heere, wilt u in uw gunst ook gedenken aan broeder Jan Broeren, die ook niet vooruit gaat, die zwakker wordt. Maar wilt u te midden van zijn zwakheid zijn sterkte wezen. Laat hij mogen ervaren dat uw werk nooit kapot kan gaan. Maar dat u trouw houdt aan uw volk. En dat het werk wat u begonnen bent, dat zult u nooit verlaten. Versterk en vertroost hem. En gedenk ook zijn vrouw met de voortdurende zorg voor haar man. Zegen hen in uw gunst. O Heere, wij willen uw grote naam ook dankzeggen dat uw broeder en zuster Hartman de rijke zegen, het grote voorrecht hebt geschonken. Dat u hen 25 jaar in het huwelijk hebt laten zijn. Heere, u hebt hen gedragen al die dagen. U hebt hen geleid. U bent goed voor hen geweest, ver boven wat wij verdienen. O Heere, zegen hen verder, vooral met het zicht op u, de levende borg, dat zij nog elkaar verder tot een hand en een voet mogen zijn in dit leven. En zegen dat gezin, hun kinderen, en gedenk hen in uw gunst. Heere, we erkennen u voor uw onverdiende goedheid en daarom dat uw naam alle lof en eer mag ontvangen. Wij willen u ook danken dat u zuster Noordijk hebt bewaard deze week, toen ze enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis moest vanwege hartklachten. En ze mag het nu goed maken, we danken u ervoor. Maar ook als over enkele maanden nog wat andere onderzoeken moeten plaatsvinden, wilt u haar daarin gedenken en nabij zijn. U hebt toch beloften voor weduwen. En u hebt beloofd dat u een ontfermer over hen wilt zijn. Geef dat zij dit ook mag ervaren. En ook andere weduwen in ons midden. En hen in bijzondere omstandigheden die een lege plaats in hun leven nog dagelijks voelen. Heere, wilt u zelf troost en genade en weldadigheid doen ervaren. Heere, zegen zo heel de gemeente. Gedenk uw kerk over het rond van deze wereld. Verblijd ons door uw daden in de uitbreiding van uw kerk, in de voortdurende ondersteuning van uw verdrukte kinderen, en dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, hoor ons bidden en wees ons nabij om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En komende zondag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de diaconie. Zullen we dan nu ook zingen Psalm 61, de versen 2, 3 en 4. 61, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, we leven nu in de tijd tussen de opstanding van de Heere Jezus en zijn hemelvaart. En het was in deze tijd dat de Heere Jezus zich herhaaldelijk openbaarde aan zijn discipelen. En dat zien we hier ook in deze bijzondere geschiedenis uit Johannes 21. We denken daarna over Christus openbaart zich aan zijn discipelen. En we zien drie gedachten. We zien ten eerste hun afdwalingen, ten tweede zijn onderwijs en ten derde zijn zorgzame liefde. Dus we letten op Christus openbaart zich aan zijn discipelen. Wij zien hun afdwalingen, zijn onderwijs en zijn zorgzame liefde. De discipelen hadden al zoveel geleerd in de afgelopen weken. Ze hadden verschillende malen de Heere Jezus gezien. Ze hadden kostbaar onderwijs van hem ontvangen. Maar ze moesten nog meer leren. En een manier waarop de Heere Jezus hen onderwees was door hen te zeggen dat ze terug moesten gaan naar Galilea. En dat hij zich daar aan hen zou openbaren. Maar hoe dat gebeuren zal, vertelt de Heere Jezus niet. Ze gaan terug in de verwachting hem daar te ontmoeten. En daar in vers 2 ontmoeten ze elkaar. En vanuit de wijze waarop dat beschreven staat, in vers 2 leiden we af dat het een afgesproken ontmoeting was. En zo kwamen ze bij elkaar op een afgesproken plaats. En daar wachten ze. En ze wachten. Hoe lang ze daar gewacht hebben, zegt de schrift niet. Maar er is enige tijd overheen gegaan. En het is moeilijk voor een mens om te wachten. We zijn eigenlijk heel ongeduldige mensen. Het viel de discipelen ook moeilijk te wachten. En dan lezen we in vers 3 hoe Petrus zegt, ik ga vissen. En dat de anderen zeiden, wij gaan met u. En dat deden ze. Terstond gingen ze vissen de hele nacht door, maar ze vingen niets. Petrus was voorheen ook een visserman geweest. Maar de Heere had hem daar vandaan weggeroepen. Maar nu keert Petrus terug tot zijn visnetten. In plaats van op de Heere te wachten, keert hij terug naar zijn oude beroep. Was dit verkeerd? Was dit een zonde? Op zich is het geen zonde om te gaan vissen. Er ligt ook geen kwaad erin om als beroep visser te zijn. En er is ook niets verkeerds in om in plaats van om te hangen iets nuttigs te gaan doen. Maar toch blijft de vraag hier. Was het goed dat Petrus zei, ik ga vissen? En was het goed van de discipelen om te zeggen, wij gaan met u mee? En dat ze daar de hele nacht zijn gaan vissen? Uit deze passage blijkt dat het niet goed was wat de discipelen gedaan hebben. En er zijn verschillende zaken voor aan te geven. Ten eerste het feit dat ze daar geen positieve aanwijzing voor hadden. Ze hadden daar geen positief gebod van de Heere Jezus toe ontvangen. Hij had niet gezegd, ga naar Galilea en ga daar maar vissen totdat ik kom. Nee, hij zei, ga naar Galilea, daar zult u mij ontmoeten. Maar er moest nu een tijd van verwachting zijn. Een tijd van uitzien. Net als een paar weken later, Toen de Heere Jezus bij hen vandaan zou gaan, zei hij ook dat ze in Jeruzalem moeten wachten. En wat hebben ze toen gedaan? Tijdens die wachtenstijd, toen waren ze voortdurend bij elkaar met bidden en smeking en vasten. En ze loofden en ze prezen de Heere. En zo waren ze daar bij elkaar. Zo hebben ze de komst van de Heilige Geest verwacht. En dat hadden ze hier nou ook moeten doen. Ze hadden niet moeten gaan vissen. Ze hadden bij elkaar een bidstond moeten gaan houden. En ook al zou een bidstond van enkele dagen of nog langer geduurd hebben, dat hadden ze moeten doen. Net als ze straks zouden gaan doen in Jeruzalem. Met bidden en smeken en vasten, op hem wachten, naar hem uitzien, elkaar opscherpen, elkaar herinneren aan wat de Heere Jezus allemaal gezegd en gedaan had. Maar in plaats daarvan gingen zij vissen. En daarnaast is er ook een aanwijzing dat het niet goed was wat de discipelen deden, omdat de Heere hun werk niet zegende. Ze gingen de hele nacht door vissen, maar ze vingen niets. Terwijl in het meer van Galilea toch best veel vis aanwezig was. Maar de Heere zegende het niet. De Heere gaf er zijn goedkeuring niet over. De hele nacht hebben ze gezwoegd. En de volgende morgen hadden ze nog niets. En daarnaast is het ook heel bijzonder dat wanneer de Heere Jezus de volgende morgen aan de oever staat en hen toespreekt, dat ze hem niet eens herkennen. Kijk, wanneer wij ongeestelijk bezig zijn en wanneer wij verkeerd bezig zijn in ons leven en afwijken van de wegen van de Heere, dan komt er een afstand tussen de Heer en ons. En dan worden we minder gevoelig voor zijn aanwezigheid. Dan herkennen we hem ook niet wanneer hij tot ons spreekt in zijn woord. Dan zegt zijn woord ons ook zo weinig. Dan is ons gezicht op de Heere geblokkeerd. En zo was het ook bij de discipelen. Daaruit blijkt dat ze niet een nauw geestelijk leven hadden. Toen de Heere Jezus kwam, herkenden ze hem niet. En dan is er nog een reden aan te geven uit dit gedeelte waarom de discipelen hier verkeerd bezig waren. Dat is wanneer ze later die morgen met de Heere Jezus aan het ontbijt zijn. Wanneer de Heere Jezus voor hen eten heeft gereed gemaakt, dat ze daar eten, maar ze zwegen. In vers 12 leest u, niemand durfde hem iets te vragen. Waarom niet? Ze waren beschaamd. Hun geweten sloeg hen. Ze beseften dat ze verkeerd bezig waren geweest. En het feit dat ze opeens zo'n grote vangst gedaan hebben, dat herinnerde hen ook aan het verleden. Dat herinnerde hen aan andere gebeurtenissen die de Heer Jezus in hun leven gedaan had. En daarom waren ze beschaamd en daarom zwegen ze. En wat waren die andere gebeurtenissen dan, waar ze allemaal aan hebben moeten denken? Nou, ten eerste hun roeping. Verschillende van hen werden geroepen. In Lucas 5 leest u dat, versen 9 tot en met 11. Verbaasdheid had Petrus bevangen en allen die met hem waren over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. De Heere Jezus had hen juist weggeroepen van hun visnetten. Ze moesten hem volgen. Ze moesten nu vissers van mensen zijn. En daar moesten ze aan denken. En daarom zwegen ze. En daarom waren ze beschaamd. En daarom was het niet goed geweest dat Petrus en de andere discipelen uitgingen om te vissen. In plaats van samen de Heere te verwachten, gingen ze vissen. Nou, als u de geschiedenis verder bekijkt, wat er dan daadwerkelijk gebeurd is. Ze gingen vissen. En we noemden al de hele nacht niets gevangen. Al hun werk was voor niets geweest. Ze hadden te vergeefs gezwoegd. Hun gedachten waren ook gericht op dat vissen en niet bij de Heere Jezus. En zo kan het ook zijn in het geestelijke leven. Dat u ook te veel in beslag genomen wordt met de dingen van het dagelijkse leven. Dan kunnen we denken aan zoveel zaken van dit leven en dat de Heere Jezus naar de achtergrond komt. En wat gebeurt er dan met u? Dan komt er een somberheid over uw ziel. Dan komt er een kilte en een donkerheid. Want de Heere staat niet meer centraal. Dan komt er een verachtering in de genade. En de Heere spreekt ook niet meer. De Heere is niet aanwezig met zijn vrede en met zijn liefde, met zijn gemeenschap. En zo was het met de discipelen hier ook op het meer. Nadat ze meer dan 3 jaren bij de Heere Jezus geweest waren en zijn heerlijk onderwijs ontvangen hadden, waren ze nu zonder hem. En nu lijkt alles wat ze doen te vergeefs te zijn. Ze hebben geen fijne nacht gehad. Hij was er niet. Ze hebben niets gevangen. Kijk, wanneer u de Heer hebt leren kennen in uw leven, dan begeert u zijn aanwezigheid. Wanneer u liefde tot de Heer ontvangen hebt in uw leven, dan wilt u voor alle dingen meer van hem weten. Dan begeert u hem te volgen, te kennen en lief te hebben. Dan wordt hij het doel van uw leven. En wanneer u zijn aanwezigheid niet bemerkt, en wanneer hij er niet is, dan wordt alles koud en kil en somber in uw leven. Dan voelt u zich verlaten en ellendig. En dan kan alles in uw leven ook nutteloos lijken. Maar wanneer u het geestelijke leven niet kent, dan begrijpt u deze dingen niet. Dan vindt u het helemaal niet bijzonder dat de Heere Jezus niet dicht bij u is. Want hij is nooit dicht bij u. U kent zijn vrede niet en daarom mist u die vrede ook niet. Wanneer de Heere Jezus niet dicht bij u is, dan mist u niets. U merkt geen verschil en dat komt omdat de Heere Jezus voor u alleen nog maar een naam is. Een persoon uit het verleden. Iemand die bepaalde daden verricht heeft. En u gelooft heus wel dat de Heere Jezus dat allemaal gedaan heeft. Maar voor de rest staat hij buiten uw gezichtsveld. U wilt het liefst eigenlijk ook leven zonder hem. Dan denkt u dat u kunt doen wat u fijn vindt. Maar daaruit blijkt dat u hem niet kent. Dat u zijn leven niet kent, zijn liefde niet kent, zijn vrede niet kent. Dat u zijn Heilige Geest ook niet kent. En u voelt ook de noodzaak niet om Christus bij u te hebben. Kijk, dat komt omdat u nog onbekeerd bent. U gaat door dit leven zonder een borg voor uw ziel. en hij is een vreemde voor u. Als hij vandaag zou terugkomen, dan zou hij van uw leven moeten zeggen en van u, ik ken u niet. En dan weet u wat er daarop volgt. En hij begeert het niet dat u verloren gaat. En daarom roept hij u om tot hem u te wenden. Om te beseffen dat hij u het leven geeft. Dat hij u de levensadem geeft in uw neus. Dat hij u het eten geeft wat u vanmorgen hebt mogen ontvangen. Alles komt van hem. En de Heere wil dat u dat hem daarvoor erkent. Maar ook zegt dat hij uw God, uw zaligmaker moet worden. Zoek hem toch. Bekeert u toch. Besef wie de Heere Jezus is. En besef toch wie u bent. Hebt u het eeuwige leven? Leeft u maar altijd door, blijft u altijd 23 jaar, blijft u altijd 32 jaar voor de eerstkomende 1000 jaar? Nee, natuurlijk niet. Uw leven loopt op een eind. Besef dat toch. En waar zult u dan gaan met al uw zonden? Ook met de blindheid dat u uw zonden nauwelijks of niet eens ziet. Is er een andere betaling voor de zonde dan de Heere Jezus? Is er iemand anders die opgestaan is uit de doden? Och, waarom ziet u deze feiten niet? En waarom buig je daar niet voor? En waarom zeg je niet, o God, ik ben de zondaar. Ik heb me van u afgekeerd. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal gezondigd. En besef dat als je zo doorleeft zonder hem, dan komt jouw leven in een eeuwige nacht. En dat begint al nu. Met onrust. Met onvrede. Onvoldaanheid. Een leegte. Eenzaamheid. Bang zijn, onrust. Maar wanneer u de liefdevolle nabijheid van de Heere Jezus in uw leven kent, dan verdwijnt die onrust, die angst gaat weg. Dan komt er vrede, dan is er geen leegte meer, maar uw leven loopt over van de volheid van de Heere Jezus Christus. En wanneer er dan tijden komen in uw leven, dat u te veel bezig bent met de dingen van het dagelijkse leven, en dat de Heere zich daarom terugtrekt, dan wordt u verdrietig. Dan beseft u, ik mis iets. En dan zegt u met Jesaja 45, vers 15, voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. En dat was nou de ervaring van de discipelen. En wanneer het nou is in uw leven, kind van God, dat u moet belijden. Ik ben te veel bezig met de dingen van het dagelijkse leven. Mijn prioriteiten zijn niet juist. Dan moet u terug naar waar u hem ontmoet hebt. En dan moet u hem belijden dat u verkeerd bent geweest. En dan moet u weer zien op hem terug aan de voet van het kruis. Pleiten op zijn woord. En vragen dat de Heere weer terug mag keren. Want het volk dat in zijn handpalmen gegraveerd staat, zal nimmer omkomen. Hij zal hen weer tot zich trekken. En dat zouden de discipelen ook beleven. Want dan zien we ook dat de Heer Jezus onderwijs geeft. Want de Heer Jezus weet waar zijn discipelen mee bezig zijn. En dan staat hij 's morgens aan de oever. In vers 5. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Dat betekent kinderen, dat betekent toespijs, dat betekent eten. Heb je iets te eten, gevangen, voedsel gevangen, vissen gevangen? En ze antwoorden hem nee. Een mooi woord gebruikt de Heer Jezus hier. Kinderkens. Dat is een tere woord. Want zijn discipelen waren hem als kinderkens. Hij spreekt hen toe op een bijzondere wijze, nietwaar? Welk vreemdeling zou tegen een paar mensen zeggen, kinderkens. En dat waren dus kleine kinderen. En zo spreekt de Heer hen aan. Dat is bijzonder, is het niet? Maar zij herkennen hem niet. Ze weten niet wie die man daar is. Omdat ze zo bezig zijn met het verkeerde, herkennen ze hem niet. Kinderkens. Zo spreekt de Heer Jezus hen oprecht aan. Zoals hij zijn discipelen gewoon zou aanspreken. Kijk, wanneer de Heer dan komt en u bent met verkeerde dingen bezig, dan herkent u zijn stem niet eens. Maar de Heer Jezus zou hen nog onderwijzen. Hebt ge niet enige toespijs? Vanuit het Grieks kun je het zo opvatten dat er een negatief antwoord verwacht wordt. Met andere woorden, hebben jullie niet wat te eten? En de achtergrond is, natuurlijk hebben jullie niets gevangen, maar jullie hadden hier ook nooit moeten zijn. En met zo'n vraag, dan laat de Heer Jezus hen voelen dat ze verkeerd bezig zijn. Hebben jullie niet wat te eten? Hebt ge niet enige toespijs? En ze moeten belijden, nee, we hebben niks. En dan zegt deze vreemdeling voor hen, werp het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En hij spreekt met macht. Wanneer de Heer Jezus spreekt, dan is hij onweerstaanbaar. Wanneer u zijn woord tot u komt, vanuit het geschreven woord en u leest het en een woord treft u. Het is met macht en de Heilige Geest geeft de weerklank in uw ziel dat dit woord van God is. En dan komt er met macht en dan moet u ervoor buigen. U weet, dit is de waarheid. En zo was het hier ook met die discipelen. Een vreemdeling die ze niet eens kennen, zeggen tegen ervaren vissers, werp u net uit aan de andere zijde en dan zult u vangen. En ze doen het. Ze luisteren. Nu zegt Petrus niet, nou meneer, we hebben de hele nacht doorgevist en we hebben niks gevangen. Het heeft toch geen zin. Nee, hij spreekt. En dan zwijgt een ieder. Ze wierpen het dan, in vers 6. En konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En opeens voelen ze zo'n gewicht aan die netten. En dan is het Johannes. En hij staat hier beschreven als degene die de Heer Jezus lief had. De Heer Jezus had hem lief. En die liefde springt weer op, die herkenning. En Johannes zegt, het is de Heere. Hij is daar. Hij is weer gekomen. En nu weten ze allemaal, het is de Heere. En dan komt er een omslag, want dan wil Petrus zo snel, zo dicht mogelijk, zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus zijn. En vers 7, Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Het feit dat er hier staat dat hij naakt was, betekent niet dat hij poedelnaakt was, maar dat betekent dat hij in zijn ondergoed zijn werk deed. Dat deden die vissers. Ze deden hun opperkleden uit, hun overkleed. Zo konden ze gemakkelijk de netten hanteren en hun werk doen. En nu wil Petrus naar de Heere Jezus toe, maar dan kleedt hij zich eerst aan. Dat staat er zo uitdrukkelijk. Niet in zijn ondergoed, doet zijn opperkleed aan en zo werpt hij zich in het water en zwemt hij naar de Heere Jezus toe. Zoveel respect had Petrus voor de Heere Jezus. Nee, dit was niet egoïstisch van Petrus. Er waren genoeg andere mannen die het schip aan land konden brengen. Ze waren ook niet ver van het land. En later gaat Petrus zelf die zware net op de oever trekken. Nee, het was niet egoïstisch van Petrus. Hij is gedrongen met liefde. Kijk, hij heeft hem net verlogen. En de Heere heeft hem persoonlijk opgezocht op de dag van zijn opstanding. En daar is het zo goed geworden, beter dan voorheen. Petrus brandt van liefde voor zijn meester. En daarom wil hij naar hem toe. En zo kleedt hij zich aan en zwemt naar de Heere toe. Ja, hij kleedt zich er vooraan, want hij gaat de Heer ontmoeten. En daarom kleden wij ons ook respectvol aan wanneer wij in Gods huis komen. Want wij belijden, de Heere is hier in ons midden. Er is geen heiliger plaats dan het huis des Heeren wanneer de kerkdienst aan de gang is. En daarom kleden we ons eerbiedig. Want we zijn in Gods aanwezigheid. En daarom zijn we stil en hebben we eerbied. Want de Heere is hier. En zo gaat Petrus ook met eerbied naar de Heere toe. De discipelen wisten dat het de Heere was. Want het was ook eens eerder gebeurd dat de Heere Jezus zo'n wonderbare visvangst had gegeven. En daar moesten ze nu weer aan denken. En dat ze nu geen vissen moesten vangen, maar mensen moesten vangen. Het kwam allemaal terug. Weer zo'n wonderbare visvangst. Weer blijkt het dat alles in zijn macht is. Weer denken, wat hebben ze gedacht toen ze dat net en meesleepten achter het schip aan en dat ze bezig waren het schip aan het land te brengen. Hun gedachten gingen zo snel. Volg mij na en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Markus 1 vers 17. En toen later die wonderbare visvangst. Dat Petrus de hele nacht doorgevist had. Zei: Heere, we hebben al zo lang gevist. Dat de Heere zegt, doe het nou maar. En Petrus deed en toen zo'n enorme visvangst. En dan, toen is Petrus neergevallen op zijn knieën. Toen bij die andere wonderbare visvangst eerder. Toen zei Petrus, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Toen had hij zich verootmoedigd. Maar ze zagen zo hoe de Heere zelf voor de vangst zou zorgen. En dat zij nu geroepen zouden zijn om zijn woord te verkondigen. Dat zij nu geroepen waren niet meer om vissen te vangen, maar om mensen te vangen. Dat zij nu geroepen waren om het net van het evangelie in de volkerenzee neer te laten. En dat de Heere zelf voor de vangst zou zorg dragen. Dat alles was in zijn macht, dat zagen ze allemaal. Al die gedachten gingen door hen heen, terwijl ze bezig waren de netten aan het land te brengen. Natuurlijk dachten ze daaraan terug. En dat de Heere toch gekomen was en dat ze toch hem beter hadden moeten verwachten. En dat ze nu trouw moeten zijn in hetgeen de Heere hen te doen geeft. Dat ligt hier allemaal in besloten. En dan zien ze ook zijn zorgzame liefde. Want dan komen de discipelen aan land en ze vinden dat daar de Heere Jezus. En daar vinden ze alles wat ze nodig hebben. Daar vinden ze zorgzame liefde. Ze hadden geen eten. De Heere heeft eten al klaarstaan voor hen. Hij is een zorgzame God. En de discipelen worden erbij bepaald. Hij zal niet alleen voor de vangst zorgen. Dat mensen gevangen worden in het net van het evangelie. Maar hij zal ook voor ons zorgen. Vers 9, een kolenvuur met vis daarop en brood. Wat een liefde, wat een zorg. De discipelen waren moe, hongerig, waarschijnlijk koud en nat. Die vinden ze een vuur om zich bij te warmen. Een kolenvuur staat er. Goed om bij te warmen. Hier vinden ze eten, brood en vis. En nu hoeven wij niet nieuwsgierig te zijn. Waar komt die vis en dat brood vandaan? De Heere die zorgde voor Elia aan de beek Krit. En de Heere die zorgde dat het volk Israël in de woestijn het manna kreeg te eten 40 jaar lang. Hij zal ook voor zijn discipelen zorgen. En de Heere weet wat zij nodig hebben, hoe dan ook. En dat moesten de discipelen hier ook leren. Hij zorgt. En zij hoeven alleen maar gehoorzaam te zijn. De Heere roept hen om vissers der mensen te zijn. En dan zal Hij voor hen zorgen. Want Hij weet en hun hemelse Vader weet wat ze nodig hebben. En dan gaat de Heere verder. In vers 10. Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En dan zien we Petrus in vers 11. Hij trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. De discipelen moeten de Heer Jezus de vissen laten zien. Maar ze moeten die vissen zelf zien. Ze moeten zelf met hun ogen nu goed naar die vangst gaan kijken. Niet in het net laten en straks meegaan en de vissen aan anderen geven. Nee, kijk eens nu naar al die vissen. 153 grote vissen. Een zeer bijzondere vangst. Want de netten waren berekend op veel kleinere vangsten. Maar er staat uitdrukkelijk dat het net niet scheurde. Het was een bijzondere vangst. En zo moeten de discipelen met hun eigen ogen kijken en betasten en zien wat de Heere doet. Opdat ze eraan zullen denken, het zullen onthouden straks als ze uitgaan om het evangelie te verkondigen. Grote vissen. En straks zullen ze grote zondaren vangen in het net van het evangelie. En zo velen waren het er. En straks zullen er velen getrokken worden door de Heer Jezus. Ze moeten tasten en zien dat Hij voor de vangst zal zorgen. Hun geloof was zwak geweest. Maar nu ze de vangst zagen, werd hun geloof weer sterk en groot. En de discipelen zagen hoe de Heere zou overkomen in al hun onmogelijkheden. Want hoe zou het ooit kunnen gebeuren dat ze straks naar de heidenen gaan en daar de evangelie moeten verkondigen? Maar de Heere zal overkomen. De Heere zal voor hen zorgen. En de Heere zal ook zorgen dat er een goede vangst zal komen. Dat zijn kerk gebouwd zal worden. De opgestane Heere zal voor hen zorgen. We kijken nog een keer naar dat vers. brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En dan let op het woordje nu. De vissen die u nu gevangen hebt. Mogen we de lijn doortrekken, mogen we een vergelijking maken. Dat het in uw leven kind van God kan zijn dat de Heere u zogezegd vissen hebt laten vangen. Ja, hoe bedoelen we dat dan? Nou, dat de Heere uitkomsten in uw leven gaf en bemoeienissen met u had. En dat de Heere u overgezet heeft vanuit de dood in het leven. En dat weet u allemaal zo goed hoe de Heere dat gedaan heeft, misschien wel jaren geleden. En u denkt daar nog aan terug met dankbaarheid en met ootmoed. En dat is een goede zaak, want wij moeten de daden des Heren gedenken en die niet vergeten. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Dat is goed. Toen kwam God over in uw leven, zoals nu bij de discipelen kwam de Heere over in hun leven. Maar dan kan het ook zijn dat we daar steeds niet alleen aan terugdenken, maar dat we daar steeds op blijven zien. Dat we daar steeds op staren. Terwijl de Heere nog zoveel meer heeft. Soms kan er ook een geestelijke luiheid of traagheid zijn in het leven van Gods kinderen, waardoor zij niet tot bloei komen. Dat er een grotere bloei van het geestelijke leven bij hen mogelijk zou zijn geweest. Wanneer zij meer actief bezig waren met het woord van God. De Heer Jezus vraagt hier, zegt hij niet, weet jullie nog die wonderbare visvangst van toen en toen? Nee, de Heer zegt, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Want de Heer laat zijn kinderen steeds weer vissen vangen. Bedoelen we mee? De Heere komt steeds weer over in het leven van zijn kinderen. Hij oefent het geloof vanwege beproevingen of vanwege het lezen van de schrift of in de weg van het gebed of in de weg van omstandigheden in het leven waardoor u de Heere zo nodig hebt. En zo komt de Heere steeds weer en steeds meer over. Het is heel mooi en goed te spreken over wat de Heer in het verleden gedaan heeft. Maar wat doet de Heere nu in uw leven? Hebt u Gods kind in de afgelopen week ook nog vissen gevangen? Hebt u in de afgelopen week ook iets van Gods goedheid opnieuw doorleefd? Hebt u meer van de Heer ontvangen, meer licht op de Heer en op zijn werk? Hebt u geestelijke rijkdommen in zijn woord leren zien? Of dat er iets uit zijn woord naar voren sprong? Iets wat u zei, dat is toch heel bijzonder, dat is toch heel mooi, dat is toch heel vertroostend. En dat u op uw knieën de Heer daarvoor gaat danken. En dat u daar profijt en geestelijke vrucht van hebt. En dat u misschien meer van de schoonheid van de Heer Jezus hebt gezien. Want zo leidt de Heere zijn volk. Zij gaan door van kracht tot kracht. Uit zijn volheid heeft hij ons gegeven, zegt Johannes 1, genade voor genade. En zo gaat het door het leven heen. Hebt u dat ook? Herkent u dat? Kijk, zo werkt God. Hij laat u niet steeds aan dat oude manna ruiken, maar u moet nieuwe manna ontvangen. U moet dagelijks door de Heere onderwezen worden in uw doodstaat en in Gods goedertierenheden. En dan mag u de Heere om vragen met een geopende Bijbel, dan leidt de Heilige Geest u verder op de weg van zalig worden. De discipelen zaten met de Heer Jezus aan de maaltijd. En we zagen al, het was een stille maaltijd. Ze zwegen allemaal. Niemand durfde hem iets vragen, ze wisten dat hij de Heere was. En de Heer had hen ontdekt aan hun eigen dwaasheid. De Heer had hen hun eigen onmacht doen beleven. Maar de Heer had hen ook laten zien zijn genade, zijn kracht en zijn zorg. En ze aten daar van Gods genade. Ze aten brood dat ze niet klaargemaakt hadden. En ze aten vissen die zij niet gevangen hadden. Het was allemaal zijn werk, zijn genade. En zo onderwijst de Heere een zondaar. Hij laat u zien dat u arm bent en leeg. En dat hij kwam om u te vullen met zijn rijke gaven. En dan ontvangt u aan zijn voeten geestelijke zegeningen waar u niet voor gewerkt hebt. Dan ontvangt u een vrijspraak van al uw schuld waar u niet voor gezwoegd hebt. Dan wordt u verootmoedigd. Dan leeft u van het gegeef. En dan zegt u, Heere, u bent zo goed voor zo een als ik ben. Ik ontvang uw goedheid en ik heb er niets van verdiend. En dan ontvangt u eigenlijk een voorsmaak van de hemel. Want in de hemel, aan de bruiloftsmaal van het lam, daar zullen al Gods kinderen ontvangen een overvloed. Wat ze zelf niet verdiend hebben. Dan zullen ze voor eeuwig genieten de verdiensten van Christus. Want Gods kind, onthoud het maar. U komt de hemel niet binnen om uw eigen verdiensten. Niet om uw eigen trouw. Maar enkel en alleen om de verdiensten van Christus. En daar zult u eeuwig eten en drinken uit Gods goedheid. Nu ervaart u misschien strijd. Nu ervaart u nog moeite. En er kunnen ook tijden van honger en dorst en gebrek zijn. Maar daar zal geen honger meer zijn. Geen tranen, geen moeite, geen leed. Daar zult u voor eeuwig genieten wat God voor u heeft bereid. Daar zal hij uw tranen drogen en eeuwige zaligheid schenken. Daar is hij u nu voor aan het oefenen. Daarheen u aan het leiden. En dan tenslotte kijken we nog één keer terug aan die discipelen. De discipelen waren gaan vissen. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En nu denken de discipelen, oh, we kunnen wel best gaan vissen. Na de opstanding van de Heer Jezus denken ze, we kunnen ons oude leven wel rustig voortzetten. Van vissen, daar waren we zo gewoon. Datzelfde kunnen wij ook doen. We hebben de opstanding gehoord hier in de kerk. Nu zijn we na de opstanding. Hoe leeft u? Leeft u rustig verder alsof er niets gebeurd is? Gaat u nu echt met uw oude leven rustig verder zonder u te bekommeren? Om Christus, zonder te beseffen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Het is Pasen geweest. Maar heeft de opstandingskracht van de Heer Jezus een impact op uw leven? Bent u al vernieuwd? Wandelt u al in een nieuw en godzalig leven? We mogen nu niet leven alsof er niets gebeurd is. De opstanding van de Heer Jezus is een appel op uw en mijn leven. Wij mogen niet rustig verder leven alsof er niets gebeurd is. Hij geeft eeuwig leven, volkomen verlossing. En u mag uw failliete boel bij hem brengen. En ik mag dat doen. En dan mag u leren leven uit zijn volbracht en volkomen werk. De opstanding van de Heer Jezus is een oproep om maar niet rustig verder te leven. Maar om te beseffen, hij leeft en ik moet ook leven. En dan wilt u niet meer voor uzelf leven, maar voor hem. Zo wordt God verheerlijkt in uw leven. Amen. Zingen wij dan Psalm 121, het vierde vers. Samen bidden en danken. Heere in de hemel, we erkennen uw goedheid, dat u steeds weer een afdwalend volk opzoekt, dat u steeds weer overkomt over die bergen van schuld, en dat u steeds weer uw genade verheerlijkt, en dat u uw zorgzame liefde schenkt, en dat dat gepaard gaat met zo'n heerlijk onderwijs. Wij bidden u of u ook ons wilt onderwijzen. Ondanks onze afmakingen en onze overtredingen. Wil ons onderwijzen en u weet precies welk onderwijs wij nodig hebben. Wanneer wij misschien leven alsof er geen opstanding plaatsgevonden heeft. Of wanneer wij leven en steeds weer terugzien naar het verleden, terwijl we niet beseffen dat u nog zoveel meer te geven hebt nu. Of wanneer wij verachteren in de genade, terwijl we u kennen, bezig zijn ons tijd te verbeuzelen. O Heere, wie wij ook zijn, wilt u ons opzoeken met de kracht van uw Heilige Geest? En wilt u kloppen op de deur van ons hart en wilt u tot ons spreken met macht, dat wij er niet meer onderuit kunnen en dat onwil verbroken wordt en dat uw naam verheerlijkt wordt. Wil, Heere, in ons midden zijn. Wil de naprediker op uw woord zijn. Vergeef de tekorten in het preken en in het luisteren. En wil met ons gaan, ook het verdere van deze dag, en breng ons ook vanavond weer samen hier in uw huis. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 66, vers 10. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.